Het is altijd nuttig om zeg maar te kijken naar de moderne kunst en te kijken wat mensen dan op dat moment van oude kunst interessant vinden. Dat verhoudt zich altijd tot elkaar. Dat beïnvloedt elkaar. En het grappige is dat je ziet vanaf Mondriaan, dus de stijl, dat die invloed van Saradam of de interesse in Saradam toeneemt. En dat zie je alleen maar toenemen na de Tweede Wereldoorlog.
Rudy Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, zei over dit schilderij: we kunnen niet meer naar dit werk kijken zonder aan Mondriaan te denken. Dit gaat over een werk van de 17e-eeuwse kerkinterieurschilder Pieter Saenredam. Alles behalve abstract, maar toch net zo systematisch. Ik ben Janine Abbring en dit is In het Rijks, de podcast van het Rijksmuseum, waarin we bijzondere verhalen vertellen over voorwerpen en hun makers. Verdeeld over 4 verdiepingen en 80 zalen zie je meer dan 8000 voorwerpen. In deze podcast bespreken we per aflevering 1 object dat in het museum te zien is. In dit tweede seizoen de 17e eeuw. Van keramiek tot diamant en van beeldhouwwerk tot hoofddeksel. De eregalerij van het Rijksmuseum heet niet voor niks de eregalerij. Werken die daar hangen of regelmatig gehangen hebben wat ze in museumtermen noemen wall power. En soms heeft het ogenschijnlijk meest bescheiden werk juist de meeste wallpower. Zoals het interieur van de Sint-Odulfuskerk, geschilderd door Pieter Saenredam. Wil je weten hoe dit schilderij eruit ziet? Ga dan naar rijksmuseum.nl/podcast. Friso Lammertsen, conservator 17e-eeuwse Nederlandse schilderkunst van het Rijksmuseum. Als het woord bescheiden valt, dan weet je, we kijken niet naar een katholieke kerk. Waar kijken we wel naar?
Een protestante kerk. Ja. Nee, dus je kijkt in de kerk, een hele witte kerk. En in de achtergrond zie je heel klein een predikant. En met zijn luisteraars om zich heen. Maar ze zijn relatief heel klein. Want je ziet ze bijna aan het begin niet. Maar wat je wel ziet is dat enorme gebouw. Die witte zuilen. Je ziet het tongewelf daarboven. Het is wit-bruin zijn de tonen. En het is dus een hele sobere kerk.
De toehoorders lijken, of in ieder geval de voorste lijkt, op de grond te zitten. Klopt dat?
Ja, dat is wel het aardige ervan. En daarnaast zit een jongetje, die ligt zelfs. En die zit een boek te lezen. Die vangt het licht van links. En die kan daarmee lezen. Dus er zitten hele goede, mooie details in. Ook die kleine mannetjes daarachter. Ze zitten, ze doen andere dingen. En sommigen luisteren ook naar de predikant.
Ja, want is de predikant dan aan het preken, vraag je je af. Want als iemand gewoon zit te lezen tijdens een dienst, doe je dat niet, toch?
Wel. Nou ja,
nou, toen ik vroeger naar de kerk moest, hoefde ik dat niet te proberen.
Nee, maar hij vindt dat leuk. En misschien leest hij wel een stichtelijk boekje. Dat kan natuurlijk. Hè? Maar je ziet dat wel vaker ook, dat er honden rondlopen. Het is ook een ontmoetingsplaats. Natuurlijk, nu houdt hij een redenvoering, een predikatie. Maar het leuke eraan is dat hij juist die details schetst. Want Saenredam is altijd gedacht, dat is de architectuurschilder. En er is heel veel discussie geweest, wie schildert die mannetjes? Ze hebben ook wel gezegd dat iemand anders het is. Maar alles wijst erop dat het Saenredam zelf is. En het is wel heel goed en leuk gedaan. Dat hele zwaarwichtige van die kerk krijgt iets luchtigs door die gezellige mannetjes die zelfs inderdaad op de grond zitten en een boekje lezen. Dat krijgt het iets persoonlijkers en iets aardigers door.
En maakt het lichtvoetiger.
Ja, het maakt het absoluut iets lichtvoetiger. Omdat ze ook zo klein zijn en ze hebben bijna geen kleur, al die mensjes.
Het zijn bijna silhouetjes.
Ja, het is bijna een soort droombeeld, maar dat gaat misschien te ver.
Welke kerk is het?
Het is de Sint-Odulfus in Assendelft. En die bestaat niet meer. Dus we hebben een paar interieurs van Saenredam en dat is het. Hij is in de 19e eeuw volledig afgebroken. Dus dit is ons beeld van die Odulfuskerk.
En de kerk is verdwenen?
Hij verviel helemaal. Het is een laatgotische kerk, een 15e-eeuwse kerk. En het belangrijke is natuurlijk dat Saenredam daar is opgegroeid in Assendelft. Zijn vader, Jan Saenredam, is een beroemde graveur. Saenredam komt van Zaandam, dus die is in Zaandam geboren. Die gaat als jongetje, wordt hij wees en gaat naar zijn oom in Assendelft. Daar wordt hij een hele beroemde graveur, maar hij sterft vrij vroeg in 1607. Dan is Pieter Saenredam pas 9 jaar. Diezelfde oom die Jan Saenredam heeft opgevoed, die voogd, die neemt dan Pieter Saenredam onder zich. En die schouwt in Assendelft. En je moet voorstellen dat Assendelft, dat is een dorp van 2500 mensen, een nogal katholiek dorp met een hele kleine groep protestanten. En daar zit de Saenredam bij, hè, met die schout en die kerk. En dus zelfs de predikant was een familielid. Dus hij moet dit werkelijk zo gezien hebben in zijn jeugd. Dus in 1607 sterft Jan Sarendam. Dus dan wordt Pieter Sarendam wees. Een jaar later gaat hij met zijn moeder naar Haarlem. Maar dus tot 1607, dus de eerste 9 jaar, zit hij in Assendelft. En is dit het centrum van zijn wereld bijna. Met die schout, met die predikant die familie is. Dus het is iets heel belangrijks voor hem.
Hij heeft echt duidelijk iets inderdaad willen vastleggen dat hij goed kende, inderdaad.
Ja, en dat doet hij wel vaker. Want het fascinerende aan Sarendam is, hij schildert alleen maar kerkinterieurs. Maar dat is vrij selectief. Hij gaat bijvoorbeeld nooit naar Leiden of naar Amsterdam om kerken. Hij gaat naar Utrecht, hij gaat naar Den Bosch.
Geen grote beroemde kerk.
Nee, er lijkt geen systematiek in te zitten. Het lijkt meer persoonlijke keuzes of toeval of een opdracht. En dit schilderij, daar is zelfs het vermoeden van dat dat altijd bij hem is gebleven. Dus dat het echt iets heel persoonlijks was.
Dus in het oeuvre lijkt geen systematiek te zitten, maar in het werk zelf juist wel.
Ja, nou, je doet hem erg onrecht als je zegt dat hij geen systeem. Ik denk dat wij misschien te archeologisch kijken. Dat je denkt dat je, als je altijd kerken schildert, nou, dan zul je die en die en die en die wel doen. Hij heeft, denk ik, wat wij niet helemaal bevroeden, welke keuzes die maakt. Maar misschien zit daar best meer systeem in dan wij denken. En Utrecht, hè, waar hij heel veel kerken schildert, dat is wel heel belangrijk. Dat hij dat gaat doen, is extreem belangrijk. Maar Assendelft, dat lijkt vrij persoonlijk. Kan eigenlijk niks anders verklaren. Het is niet een hele bijzondere kerk, zeg maar. Architectonisch gezien.
Het woord architectonisch is al een paar keer gevallen. Want hij deed het wel met een architectonische blik, hè?
Ja, hij is onwaarschijnlijk systematisch. Dus je moet je voorstellen, dit schilderij is van 2 oktober 1649. Om even hoe precies die is. Hij dateert het tot op de dag. Dat doen er maar heel weinig. En daar gaat 15 jaar voorbereiding. Nou, is dat wat overdreven? Maar we weten dat hij de schetstekening maakt op 31 juli 1634. Die tekening is bewaard. Die bevindt zich in het Amsterdam Museum. Dus dan is hij ter plekke. Dan is hij dus uit Haarlem in de zomer naar zijn oude geboortedorp gegaan. En tekent hij in die kerk een aantal van die schetsen. En één daarvan is precies de compositie die het later dat schilderij wordt.
En hoeveel jaar zat daar tussen?
Dus van tussen 34 en 49. Dus 15 jaar. Hij is de eerste die dat soort echt naar de natuur, naar het leven kerken gaat maken. Maar hij gaat nog veel verder. Hij gaat ze opmeten. Dus meestal maakt hij van de kerk die hij tekent, maakt hij een plattegrond en gaat hij zelfs de zuilen opmeten.
Dus minutieus?
Minutieus. En dan gaat hij naar zijn atelier. Die schets, hè, dat is op het oog gedaan. Dus daar klopt niet alles qua perspectief. Dus dan gaat hij alles uitrekenen. Dus de zuilen zijn zo hoog. Als ik nou op dit puntje in de kerk zit en mijn ooghoogte is zo, dan maak je eigenlijk alles vast. Hè? Want dan heb je distantiepunt tot zeg maar het beeldvlak en je hebt je verdwijnpunt. Dus daarop kan je alle hoogtes afpassen. En dat is een vrij simpel systeem, maar dat doet hij dus echt.
Je moet het wiskundig benaderen.
Ja, en we weten ook wie hem dat leert in Haarlem. Hij is daar volkomen nieuw in. En dat is buitengewoon geestig en heel interessant. Dus hij krijgt van een landmeter les hoe hij dat moet doen. Er is geen andere kerkschilder die dat zo precies doet.
Want hoe pakten die anderen dat aan? Die deden er gewoon op het oog.
Ja. Ja, zo iemand als Emmanuel de Witte, daar weet van dat hij enorm snoeft op zijn perspectief. Die doet dat volstrekt op zijn gevoel. En als je dat nameet, dat loopt ook niet eens samen en die verhoudingen. Sarendam is echt iemand die, daarom is hij zo vaak met archeologen en zo vergeleken, dat hij het zo precies mogelijk wil doen. Dat lijkt zijn intentie, zeg maar.
Is dat iets wat je als kijker ook onbewust voelt misschien?
Er komt in ieder geval een serieusheid en een aandacht uit, ja, die je proeft. Op die basis van die schets en die opmetingen maakt die perspectieftekening. En die is op dezelfde grootte als het paneel. En die klopt dus helemaal. En die maakt hij aan de achterkant zwart. En dan legt hij hem op het geprepareerde witte paneel. En dan krast hij de belangrijkste lijnen door. En dan begint hij pas te schilderen.
Echt een soort carbonachtige
techniek. En dan tekent hij het nog wel een beetje aan. En hij geeft ook aanwijzingen. Soms staan op de tekening ook nog dingen. Ja, dit niet vergeet. Ja. En dit is van die.
Jongetje met boek erbij.
Jongetje met boek.
Ja. Ja. Hoe groot is het werk in het echt?
Het is iets van 75 lang en 50 hoog. Dus het is helemaal niet zo groot. Het is een standaard maat voor Sarendam. Het nog wel weer aardig is. Op die perspectieftekening zegt hij, dit heb ik geschilderd op een paneel van 1 plank. En dat is heel uitzonderlijk. Dus het is een plank van 50 centimeter. Nou, een plank eiken, 25 hoog, dat is wel ongeveer het maximum. Dus hij heeft joekel van een plank genomen. En ook dat geeft weer zijn precisie weer. Want dan krijg je geen naad. Dus hij wil het natuurlijk zo gaaf mogelijk. Het suggereert ook wel dat dit een echt belangrijk schilderij voor hem is. Dat moet een hele dure plank geweest zijn. Zo'n
Groot.
Zo groot.
Uit
en niet
één stuk.
Uit één stuk. Dus ook dat maakt het wel bijzonder.
Als je ernaar kijkt, je hoort en je ruikt bijna de sensaties van zo'n kerk.
Ja en nee. Want wat ik zo fascinerend vind, hij tekent daar een zomertje in 34. En nou, misschien is hij er nog een paar keer gekomen. Maar de hele compositie, alle kleuren, worden gewoon in het atelier zelf gemaakt. Hè? Kijk maar naar Sarah Dams. Dat maakt hem, denk ik, artistiek zo ongelooflijk interessant. Er zit een enorm variatie in kleuren in die witte muren. Dat gaat van geel naar paars naar bruin. En dat is eigenlijk bedacht. Natuurlijk is het de imitatie van schaduw en dergelijke. Maar al die schilderijen van Sarah Dam hebben een soort tonaliteit die heel bijzonder is. En per schilderij is dat anders. En daar zitten hele bijzondere kleuren in.
Nou, ik bedoelde ook niet zozeer fotografisch of zo, hoor. Maar hij neemt je echt mee dat verhaal in.
Nee, absoluut. Het zijn wonderen van kerk. Want inderdaad, je voelt bijna de temperatuur van de kerk.
Ik bedoel, de hardheid van de bankjes.
De hardheid van de bankjes en het kalk aan de muur, zeg maar. Wat dat voor structuur is. Het is vrij dik geschilderd. Een soort dikke penseeltoet. Maar daar weet hij ongelooflijk mooi suggestie te geven van die kalk. Maar ook van schaduwen, van die stenen vloer. Hij kan dat ongelooflijk goed raken, zeg maar. Het gevoel van zo'n kerk. En daarom denk ik dat we hem nog steeds zo bijzonder vinden.
Wat was destijds zijn status als kunstenaar?
Hij blijft redelijk uitzonderlijk, maar hij heeft een hoge status. Het is iemand die redelijk welvarend is. Zijn vader was een beroemd graveur. Interessant is dat hij van zijn vader en zijn moeder vrij veel geld erft, maar ook aandelen in de VOC.
Okay, dus hij hoeft er niet te werken voor zijn geld.
Nee, en dat verklaart ook wel misschien een beetje die precisie van die ding. Hij heeft zijn tijd. Hij kan zijn tijd nemen.
Hij kan het zich veroorloven.
Hij maakt er 2 per jaar. Dat is geen aantal. Dus hij kan zich veroorloven om dat rustig aan te doen. En hij lijkt echt wel bij een soort kunstelite te horen. Dus een van de opdrachtgevers is Constantijn Huygens. Nou, dat is ongeveer de kunstpaus in de 17e eeuw. Dat is de secretaris van Frederik Hendrik. Maar ook de ontdekker van Rembrandt. Dat is iemand die is ook dichter. Dat is een soort cultuurpaus. En die heeft bestelschilderijen bij hem. Hij is een vriend van Jacob van Kampen, de architect van het Paleis op de Dam. Dus dat verklaart wel een beetje ook die interesse in architectuur. Maar hij wil juist die gotische en romaanse kerken. En Van Kampen is van het klassicisme. Dus dat zijn interessante discussies geweest, denk ik. En zo moet je hem dus zien. Ook hij had een grote bibliotheek, een mooie bibliotheek. Dus het is iemand die absoluut geletterd is. Hij kan geen Latijn, maar iemand die geïnteresseerd is. En dus zichzelf ook zo'n perspectief laat aanleren. En een eigen genre kiest.
En hoe kijken we nu naar dit schilderij? Want het is een van die schilderijen die ons beeld bepaald heeft van die 17e eeuw. Waar zit hem dat in?
Ja, dat is natuurlijk het interessante. En ik denk ook dat het vooral in de 20e eeuw is toegenomen, eerlijk gezegd. Als je naar 19e eeuwse veilingprijzen kijkt, dan zijn er veel schilders die veel duurder zijn. En dat kan je ook wel zien aan literatuur en tentoonstelling. In de 20e eeuw gaat dat langzaam steeds hoger. Dus voor ons symboliseert hij een soort 17e eeuw. En dat is de, calvinistischer dan dit lijkt het niet te kunnen worden. En
dat maar dat is die soberheid.
Die enorme soberheid. En zo werkt het nog steeds. Want ik heb een goede vriend die werkt in het Museum van Antwerpen. Dat is een Rubenscanner. Nou, die vindt dat helemaal niks, Sarah Dam. Dat is werkelijk, zo werkt het nog steeds. Het is van een droogheid, in voor ons een hele mooie droogheid, die andere mensen.
Maar is het dan de Nederlandse blik op de 17e eeuw?
Ja, die wij graag zien. En de Calvinistische blik op de 17e eeuw. Ja. Kijk, je kunt in de 17e eeuw, heb je ook schilders die voorkomen in Holland Rubens imiteren. Volstrekt uitbundig. Het is maar wat je eruit trekt. Ja. Maar dit is voor ons het symbool geworden. En het lijkt ook te kloppen. Dat is natuurlijk het moeilijke. Hè? Ik bedoel, je kunt zeg maar afstand nemen en zeggen, we zijn erdoor gevormd. Maar aan de andere kant, het lijkt ook zo ongelooflijk precies wat je denkt bij zo'n zin. Maar dat komt dus onder meer door dit soort schilderijen, dat we dat beeld hebben gekregen.
Is hij altijd in Nederland gebleven eigenlijk? Of is hij nog wel naar Italië gegaan om daar, weet je, zoals veel kunstenaars?
Nee, hij schijnt het liefst ook niet Haarlem zelfs te verlaten.
Oh,
dus nee, het grappige, in het begin maakt hij wel een paar schilderijen van Italiaanse onderwerpen. Hij heeft zelfs het Colosseum geschilderd. Maar dan heeft hij een tekening van een 16e eeuwse schilder, Heemskerk. En die heeft hij gewoon nageschilderd. Oh ja, Pantheon schildert hij ook. Maar vanaf 1628, 30 schildert hij eigenlijk alleen nog maar Nederlandse kerken. Over roem gesproken, een van zijn grootste schilderijen wordt wel aan de Engelse koning geschonken in 1661, als hij nog leeft. Dat geeft dus wel aan dat hij beroemd is. En misschien ook wel een soort symbool van die Nederlandse... Dat maakt het interessant. Ze ziet die republiek dat zelf ook als een soort symbool. Hè? Dat is de Sint-Bavo's, een groot schilderij. Waarom geven ze dat aan de Engelse koning samen met wat klassieke beelden en dat soort dingen? Dat lijkt er toch ook misschien wel op.
Dat hij een naam had.
Een naam had, maar ook dat het symbool staat zoals wij dat ook nog een beetje zien. Dat het symbool staat voor een republiek die met hele originele schilderkunst. Maar die ook verbeeldt wat hun geloof is en wat hun overtuigingen zijn.
Dit schilderij appelleert dus heel erg aan hoe Nederlanders graag die 17e eeuw zien. Maar toch is ook dat beeld natuurlijk weer veranderd. Hè? Want het heeft ook iets, als je er nu naar kijkt, heeft het ook iets moderns.
Het is altijd nuttig om zeg maar, te kijken naar de moderne kunst en te kijken wat mensen dan op dat moment van oude kunst interessant vinden. Dat verhoudt zich altijd tot elkaar. Dat beïnvloedt elkaar. En het grappige is dat je ziet vanaf Mondriaan, dus de stijl, dat die invloed van Saradam of de interesse in Saradam toeneemt. En dat zie je alleen maar toenemen na de Tweede Wereldoorlog.
Met de komst van meer abstracte kunst werd de interesse voor Saradam groot. En hoe komt dat dan?
Ja, dat is het interessante. Dus ze denken iets te herkennen daarin. Mensen als Rudy Fuchs, de voormalige directeur van het Stedelijk, die zit daar echt een noordelijke geest in. Dus dat kan je van Korel, Saradam, Mon, dat is de sobere geest. En daar zit hij dus een parallel in. En het heeft bijna met de volksaard te maken. Interessanter wat hij zegt, en daar geloof ik hem veel meer in, is dat hij zegt, nadat Mondriaan geweest is, kunnen wij eigenlijk niet meer naar Saradam kijken zonder dat in ons achterhoofd te hebben. Het gaat zelfs zo ver, omdat die Mondriaan zoveel invloed heeft in kussentjes en in architectuur, dat iedereen, onbewust of bewust, daarin geschoold is.
Ja, dat je bent herijkt.
Natuurlijk. Je bent herijkt, dus je kunt niet meer anders kijken. En dat is natuurlijk een van de grote ellende dingen als je historicus naar die kunst wil kijken. Je kunt nooit uit je eigen tijd stappen en zeker niet met je eigen ogen. Die blijven daardoor gevormd.
Maar dan toch, ik wil namelijk niet te simpel denken. Ik wil niet denken Mondriaan, dus vlakverdeling, dus Saradam. Daar zit het hem niet in. Kun je die parallel beter uitleggen?
Ik denk dat het voor een deel wel daarin zit, ja. Als jij dat vergelijkt, dit schilderij met andere kerkinterieurs, met andere schilders, hij denkt echt, lijkt het in vlakken, in rechte lijnen. Kijk, het gaat niet om die predikatie daar, het gaat om de architectuur. Dat is evident. Hè? Dus dat is het belangrijkste. En dan doet hij alles eraan om vlakken te verdelen. En het gaat nog verder. Dus hij is heel getrouw. Hè? En dit schilderij klopt ook alles. Maar af en toe gaat hij van de werkelijkheid af. Dan verschuift hij iets. En dat is hij alleen maar met vlakken bezig, met zuilen. Hij neemt nogal aparte uitsneden. Dat lijkt overeen te komen met wat Piet Mondriaan probeert met vlakverdelen. Het is echt, in zijn extreem, is het een compositie van vlakken. Het gaat om compositie van vrij eenvoudige rechte lijnen. Natuurlijk heeft hij ook boogjes en zo, maar de essentie en de schoonheid, ja, voor mij, lijkt voor mij daarin te zitten. Mondriaan is de stijle strekke lijnen, maar het grappige, in de jaren 70 heb je Zero, die het zo minimaal mogelijk. En heb je Jan Schoonhoven, die maakt eigenlijk alleen maar reliefs in het wit. En alles gaat om schaduw, om schaduwwerking.
En om de herhaling.
En de herhaling. Het zijn dus allemaal rechte lijnen. En het grappige is, ook dat heeft een soort verwantschap met Saradam. Want als er nou één ding is waar Saradam mooi in is, is het die schaduw. Hè? Daar zitten 4, 5 kleuren in. En het leuke is, als je goed naar een Schoonhoven kijkt, waarom is dat meer dan gewoon een beetje papier-maché met wat wit? Omdat daar veel gebeurt. Je kijkt anders naar die Schoonhoven door Saradam, maar het gaat ook andersom. Er zit toch een soort rare verwantschap. En dat maakt het wel mooi, vind ik.
Ja, dat je in beide kanten een diepere laag ontdekt.
Een diepere laag kunt ontdekken. En dat er toch een soort verwantschap is. Want natuurlijk, die hele werkwijze van Saradam, die gaat op precisie, lijkt het. Dus niet op artistiek. Maar dat is dus maar de halve waarheid. Hè? Want de andere kant is dat hij in dat atelier ontzettend met verf bezig is. En die schaduwen en die kleuren. Dus dat het een ontzettend artistiek creatief iemand is. Dus dat moet je wel benadrukken. Hij probeert alles en dat is ook het eerste indruk. Goh, wat precies en wat, hè, het is of je er bent. Maar er zit een andere kant in. En juist Mondriaan en Schoonhoven, die trekken dat er misschien uit. En dat is winst voor Saradam.
In de volgende aflevering een familiealbum met tekeningen van een jonge vrouw uit de 17e eeuw, Gesina ter Borch, de bewaarster van een familiekroniek. Ik praat hierover met conservator Ilona van Tuinen. Vond je dit een leuke aflevering? Vergeet dan niet een review achter te laten in Apple Podcasts. Zo kunnen andere luisteraars deze podcast makkelijker vinden.